Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar Johannes 20, waar wij de geschiedenis vinden van de opstanding van de Heer Jezus en al wat er verder mee samenhing. Een gedeelte wat inderdaad goed aansluit bij de woorden die vanmorgen reeds gelezen zijn uit Romeinen 6. Ik weet niet of u goed geluisterd hebt, maar in Romeinen 6 werd gesproken over de dood en opstanding van Christus en over het feit dat gelovigen één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding. En dat houdt in ieder geval in dat we als gelovigen deel hebben aan het leven, ook het praktische leven, het opstandingsleven, namelijk van Christus. En onze broeder stopte met te lezen, zo zal de zonde niet heersen over u, want gij zijt niet onder de wet, maar gij zijt onder de genade. Nou, dat is het nou helemaal, inderdaad. Want de consequenties van de dood en opstanding van Christus zijn inderdaad dat degenen die in hem geloven, degenen die op hem hun vertrouwen gesteld hebben, verlost zijn uit een voorgaande bedeling, verlost zijn van de wet, verlost zijn van de oude mens, verlost zijn van de zonde, verlost zijn van het vlees, verlost zijn uit het diensthuis. En bovendien gebracht zijn in de vrijheid en daarom leven onder de genade. En dat niet alleen, maar zij leven zelfs, zoals het ook in diezelfde hoofdstukken, Romeinen 6 en 7 gezegd wordt, onder de heerschappij van de genade. Het hoogste principe wat wij kennen in onze dagen is dat van genade. Genade dat op de troon zit. Een troon die een troon van genade genoemd wordt, omdat daarop gezeten is onze Heer Jezus Christus, die opstond uit de dood en die wegens de kracht des onvergankelijke levens, zegt de Hebreeënbrief, onze hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek en daar op de troon zit en daar in genade, vanuit zijn genade, over ons heerst. Wel, dat was een aardig lange inleiding tot Johannes 20, want in Johannes 20 wordt wel degelijk gesproken in principe over dezezelfde dingen. Ze worden daar in elk geval uitgebreid geïllustreerd. Eigenlijk is het zo dat als we de evangelie nazien, dan blijkt het verhaal meteen op te houden nadat melding gemaakt is van de opstanding van de Heer Jezus. Dan neemt het hooguit nog een half hoofdstuk of zoiets en dan is het verhaal af. Dat komt omdat deze evangelieën allemaal geschreven zijn met het oog op de opstanding van Christus. Ze spreken daarnaartoe en als het eenmaal zover is, houdt het verhaal op en daarna gaat de geschiedenis eigenlijk verder in het boek Handelingen. Maar het opvallende is dat juist in het Johannesevangelie dan wij nog te maken krijgen niet met maar een half hoofdstukje of zo, maar zelfs nog met twee volle hoofdstukken, Johannes 20 en Johannes 21. Waar we inderdaad het meest uitgebreide verhaal eigenlijk vinden. En meest uitgebreid ook vinden vermeld enige consequenties van de opstanding van Christus. De gevolgen daarvan namelijk worden ons vermeld voor zijn discipelen, voor degene die in hem geloven. En daarom is het ook inderdaad tot lering van ons, wij die dezezelfde hoofdstukken ook tot ons mogen nemen. Wat wij dan vinden in Johannes 20 is merkwaardigerwijze zijn verschillende geschiedenissen. We vinden eerst het verhaal van de opstanding, dat staat er in ieder geval boven, maar het blijkt iets te maken te hebben met aanvankelijk Maria Magdalena en dan de apostelen Petrus en Johannes. Vervolgens, vanaf vers 11, krijgen we de verschijning van de Heer Jezus aan Maria Magdalena. Daarna, vanaf vers 19, de verschijning van de Heer Jezus aan 10 van zijn discipelen. En daarna, vanaf vers 24, de verschijning van de Heer aan 11 discipelen. Dat wil zeggen dat dan ineens nadruk komt te liggen ook op zijn verschijning aan Thomas. En dan vervolgens krijgen we nog de verschijning van de Heer Jezus aan sommige van de discipelen, aan 7 discipelen, aan de zee van Tiberias. In Galilea is dat dus, en dat is dan inmiddels hoofdstuk 21, waarna nog speciaal de Heer een uiteenzetting heeft met Petrus. Kortom, dat is allemaal zeer, maar dan ook inderdaad zeer uitgebreid. En het opmerkelijke van al deze verhalen die ik nu noem, is dat daar in al die verhalen ligt opgesloten dat de volgorde waarin de Heer verschijnt anders is dan men zou vermoeden. Anders is dan ook oorspronkelijk bedoeld, of anders dan het er naar uit zou zien. En daarom noem ik al die dingen even achter elkaar zo. Niet omdat ik ze allemaal per stuk voor stuk en per detail wil bespreken, maar ik wil u wel laten zien de merkwaardige overeenkomst in al deze geschiedenissen. Dat het elke keer weer zo is dat degene die het eerst een ontmoeting zou kunnen hebben met de Heer, die mist hem, waarna een ander komt die wel degelijk de Heer ziet en ontmoet en met hem spreekt enzovoorts. Dat is hier steeds het geval, op meerdere manieren zelfs. We vinden in de eerste plaats dat in het begin van hoofdstuk 20 Maria Magdalena zich 's morgens vroeg opmaakte, staat er, als het nog duister was en naar het graf ging en zag de steen van het graf weggenomen toen ze er eenmaal was. En dan mist zij de ontmoeting, althans het wordt hier niet verteld, en dan staat er, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, dat is blijkbaar de schrijver van dit Johannes-evangelie, de discipel Johannes dus. En ze zei tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Wij vinden dan meteen dat hier Maria Magdalena bij het graf komt en ze vindt de Heer daar niet. Waarna zij de boodschap van dit graf, het lege graf feitelijk, doorgeeft aan Petrus en Johannes, die vervolgens naar het graf gaan en herhaalt de geschiedenis zich, let u maar eens op, daar staat er in vers 3, Petrus dan ging uit. We zouden mogen verwachten dat het dus Petrus weer als eerst is. Hè? Petrus dan ging uit en de andere discipel, Johannes dus, en zij kwamen tot het graf. En dan moet je eens opletten, dan lijkt het net de marathon van Rotterdam. Je weet ook nooit precies hoe dat afloopt. Hè? Je zit er, hoe lang zit je ook te wachten? 2 uur geloof ik. Hè? Goed. Nou, Petrus dan ging uitstaten en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen gelijk, dat wil zeggen, zij begonnen gelijktijdig te lopen. Dat mag je ook aannemen. Ze hebben gelijktijdig de boodschap van Maria gehoord. En zij gingen tegelijk op stap. En dan moet je eens kijken wat rare details vermeld worden. Daar staat er, en de andere discipel, dat is dus Johannes, liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Nou, dat zouden wij niet verwacht hebben, eerlijk gezegd, dat Johannes harder kon lopen dan Petrus. He, dat verwacht je toch niet? Nee. Maar inderdaad, Johannes loopt harder. Van Johannes staat ook steeds dat hij de Heer lief had. Misschien dat dat de reden is waarom hij bij gelegenheid dan harder loopt dan Petrus. Maar in ieder geval, hij liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En dan staat er, en als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij niet in. Dat wil zeggen, hij kwam eerst bij het graf, maar hij vond er ook niks. Nou, in ieder geval niet de Heer. Hij was er wel het eerste, maar hij vond niks. En dan staat er, Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. Zodat Johannes het eerst bij het graf was, maar Petrus was de eerste die heel uitdrukkelijk naar binnen ging. En hij zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold enzovoorts. En toen ging dan ook de andere discipel in die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Nou, daar heb je nou het verhaal. Johannes is er het eerst, maar Johannes is de laatste die tot de erkenning komt, tot geloof komt. Zo staat het hier, kan het ook niet helpen, dat tot geloof komt in de opstanding van de Heer Jezus. Hij was er het eerste, maar hij geloofde het laatste, want vele eersten zullen de laatste zijn. Ja, inderdaad, ja, dat verhaal is dat. Waarom ons dat zo uitgebreid vermeld wordt, is uiteraard niet onduidelijk. Voor de meeste uur denk ik niet waarom dat zo is. Hè? Dat moet toch duidelijk zijn. Dat gaat niet alleen maar om het verhaal van 2 discipelen. Per slotverrekening waren er minimaal 11. Er waren er in feite nog veel meer hoor. Maar er waren er minimaal 11. Maar we krijgen een verhaal van 2 discipelen die waarschijnlijk helemaal geen wedstrijd gehouden hebben, maar waarvan de uitslag ons wel degelijk uitgebreid wordt medegedeeld, hoe het wedstrijdverloop was enzovoorts. Het wordt ons tot in details medegedeeld, details die ons helemaal niet interesseren, maar het wordt wel verteld. En er wordt precies gezegd wat zij vonden enzovoort. En niet gezamenlijk, maar stuk voor stuk. Petrus apart en Johannes apart. En de juiste volgorde wordt ons er ook nog bij vermeld. Bovendien werd ons bij vermeld dat ze sowieso ook als apostelen of als discipelen niet de eerste waren die bij het graf waren. Want dat was dan toch in ieder geval Maria Magdalena, die overigens ook niet eens alleen was. Maar daar gaat het hier niet om in het Johannes-evangelie. Maar in elk geval is duidelijk dat degene die het laatst binnenging was Johannes, hoewel hij het eerst aanwezig was. En hij was de laatste die zag en geloofde. En het bijzondere daarvan is natuurlijk dat ons deze dingen vermeld worden, maar waarom ze ons vermeld worden, hoeft ons helemaal geen problemen op te leveren. Immers, wij kennen de apostel Petrus als degene van wie heel uitgebreid vermeld staat dat hij geloofde dat Jezus was de Christus, de Zoon van de levende God. Toen de Heer zijn discipelen vroeg, wie ben ik? Of wie zegt gij dat ik ben? Was het Petrus, en hij was inderdaad de eerste bij die gelegenheid. Hij praatte in ieder geval sneller dan Johannes, hè? Maar hij was de eerste en hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En bij die gelegenheid erkende de Heer niet alleen dat dat inderdaad zo was, maar bovendien werd bij die gelegenheid aan Petrus gezegd dat hij degene zou zijn die, om zo te zeggen, de nieuwe bedeling, het nieuwe verbond zou openen. Tot hem wordt dan gezegd dat wat hij binden zou op aarde zou in de hemel gebonden zijn, en wat hij ontbinden zou op aarde zou in de hemel ontbonden zijn. En bij een andere gelegenheid heb ik wel eens verteld al dat dat binden en ontbinden uiteraard gewoon slaat op het binden van het verbond en het ontbinden van het verbond. Wat hij zou binden was uiteraard het nieuwe verbond, en wat hij zou ontbinden was het oude verbond. En dat er ook inderdaad gebeurd is, dat lijkt me duidelijk, want hij was degene die ook het eerst sprak op de Pinksterdag, toen inderdaad het nieuwe verbond officieel gepredikt werd aan Israël. Zie, dus hoe dan ook, Petrus was degene die als eerste erkende, gij zijt de Christus, en de Heer sluit er weer aan en zegt, en Petrus, jij heet wel niet Petrus, maar vanaf nu heet je Petrus, en jij zult de eerste zijn om deze boodschap te prediken in het openbaar. En zo was het ook, want in Handelingen 2 lezen wij dat Petrus vol trots zegt, mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Dat was voorheen lang niet altijd het geval. Wij kennen de geschiedenissen uit de evangeliën die er dikwijls op wijzen dat de Heer tot zijn discipelen zei dat ze hun mond moesten houden, dat ze niet vrij uit mochten spreken, dat bepaalde zaken er waren die nog niet voor publiciteit beschikbaar waren, maar na de opstanding van Christus, zeker op de Pinksterdag, zegt Petrus, het is mij nu inderdaad geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En hij doet het ook, en hij haalt de Oudtestamentische profetieën aan om te verklaren dat die profetieën nu vervuld zijn door de opstanding van Christus en door de uitstorting van de Heilige Geest. Kortom, het is deze Petrus tot wie bij dezelfde gelegenheid ook gezegd werd, gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat betekent in elk geval, zoals het ook altijd verstaan is, dat Petrus een belangrijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van de gemeente, in de prediking van de genade, onder deze tegenwoordige bedeling, en de totstandkoming van de gemeente. Hij was immers de eerste die het woord mocht voeren, die deze boodschap mocht prediken, en er waren er in ieder geval deze eerste dag al 3000 die tot geloof kwamen op deze prediking. Wel, Petrus was dus degene die eigenlijk ook in heel zijn wezen de uitbeelding is van de gemeente. Dus Petrus is ook degene die niet alleen rots genoemd wordt, want de naam Petrus betekent dat nou eenmaal, maar het is ook Petrus die als eerste predikt op de Pinksterdag dat ooit de steenrots was weggerold. Die voor de steen uiteraard voor het graf. Dat was de prediking. Het was ook deze Petrus, dezelfde Petrus, die een paar hoofdstukken verder in Handelingen 4 spreekt tot het Sanhedrin waar hij zich moet verantwoorden en zegt, waar wij het over hebben, dat is over de steen die gij, de bouwlieden, versmaad hebt, maar die geworden is tot steen des hoofds des hoeks. En God heeft dat zo gedaan. En die had het dus weer over een steen. En toen hij zijn brieven begon te schrijven, toen sprak hij over de Heer Jezus die opgewekt was uit de dood als een levende steen. En hij zegt er meteen bij dat wij die in hem geloven tot hem komen als levende stenen en aan hem worden toegevoegd. En op hem het fundament gebouwd worden tot een geestelijke tempel. Hij heeft het altijd over de steen. Hij is de man die oorspronkelijk deze boodschap van genade mocht prediken. Daarna waren er veel meer die dat deden. En natuurlijk hebben we ook oog voor de bijzondere positie van de apostel Paulus. Maar het neemt niet weg dat het begin gemaakt werd door toedoen van deze apostel. Simon de Horende, Petrus de steenrots. Wel, het is ook deze Petrus die het eerst in het graf is. Die het eerst komt tot de Heer, als het ware. En die, als het ware, ik weet nooit hoe ik het nou eens netjes zeggen zal, maar die als het ware één plant met hem wordt in de gelijkmaking van zijn dood. Dat wil zeggen, hij gaat met hem het graf in. Als er dan iemand van die discipelen geweest is die met de Heer begraven was, om het dan zo te zeggen, als er zo iemand was, was het Petrus. Hij was de eerste die deel kreeg aan zijn dood en ook dus aan zijn opstanding. Dat is de gedachte, dat is de meer diepere typologische gedachte die daarachter steekt uiteraard. Petrus als type van de gemeente zelf. Maar we dienen dan niet te vergeten dat er een andere was die zich in de bijzondere liefde van de Heer mocht verheugen, maar die het eerst bij het graf was, maar er niet inging. En die er pas inging nadat Petrus het eerst ingegaan was, en waarvan dan ook uitdrukkelijk staat dat hij zag en geloofde. In vers 8 staat het. En in vers 8 staat ook uitdrukkelijk dat hij degene was die het eerst bij het graf was, maar dat hij blijkbaar degene is die het laatst erin gaat en ziet en gelooft. Wel, dat sluit volledig aan bij wat er in het verleden al, ook in het Johannesevangelie, maar ook in de andere evangelieën gezegd is over de positie van Israël. Dat moet je me zo herkennen, dat is helemaal niet moeilijk, want er is al zo vaak van Israël gezegd dat het tot hun gepredikt was, dat zij van nature de erfgenamen zijn van Abraham, dat de zaligheid uit de Joden is en dat de Messias, voor zoveel het vlees aangaat, uit Israël was enzovoorts. Al die dingen zijn zo duidelijk. Israël wordt voorgesteld als die dienstknechten die bijvoorbeeld in de wijngaard gewerkt hebben van oudsher enzovoorts. Aan hen was het gegeven, maar tot hen wordt later gezegd dat zij de wijngaard van hen zou worden afgenomen en zou gegeven worden aan een ander volk. Een volk wat wel zijn vruchten zou voortbrengen op zijn tijd. Kortom, alle evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes bedoel ik dus, spreken betrekkelijk uitgebreid over dit verschijnsel, dat deze zegeningen van het Nieuwe Verbond kwamen tot Israël en ook oorspronkelijk onder het Oude Testament aan Israël als eerste beloofd waren, maar dat hoewel zij eerste waren, zij het toch niet als eerste zouden ontvangen. Waarmee dus deze Johannes hier een uitbeelding geeft in zijn doen en laten van hoe het zou gaan met Israël. Dat wil zeggen, het was er wel het eerste bij, maar het kreeg er geen deel aan. Johannes speelt diezelfde rol van die man die we ook een keer tegenkomen, waarvan gezegd wordt, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Maar of je er nou ver vandaan bent of dichtbij bent, als je er niet in bent, heb je er geen deel aan. Zie. Ja, zo is het nooit, maar het is er niet ver van, maar ja. En zo was het met Johannes. Wat Johannes dan ook uitbeeldt in zijn doen en laten hier, is hoe de geschiedenis van Israël er zou uitzien. Weliswaar dicht bij de Heer, weliswaar bemind door de Heer, maar toch niet als eerste deelhebbend aan het nieuwe verbond. Dat zou namelijk pas later gebeuren en wel heel speciaal door te zien en dan te geloven. Zo staat het er ook. Er staat, hij zag het en geloofde. Normaal gesproken is geloof een geloof in de dingen die men niet ziet. Dat is een gewone zaak. Bovendien moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat Johannes die hier de Heer ook inderdaad niet zag. Maar hij zag wel iets uiteraard en op grond van wat hij zag kwam hij tot geloof. En daar gaat het maar om en de uitdrukkelijke vermelding daarvan dat hij zag en daardoor geloofde sluit volledig aan bij de oud-testamentische profetieën die precies dat zeggen, namelijk dat Israël pas tot geloof zal komen wanneer het eerst zal zien. Pas wanneer het eerst zal gezien hebben degene die zij doorstoken hebben, sorry, maar het staat letterlijk zo in Zacharië 12, pas dan zullen zij geloven. Aanvankelijk zelfs nog niet eens. Men zal eerst de verklaring vragen. Wat zijn toch deze tekenen in uw handen? En dan zal hij antwoorden hoe dat zo gekomen is. En pas dan zal men tot geloof komen, tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de beloofde Messias. De Zoon van de levende God. Dat is de gedachte die hierachter ligt. De volgorde wordt dus omgedraaid. En hoewel de oorspronkelijke volgorde is eerst Israël, daarna de volkeren, blijkt in de praktijk dat eerst sommigen uit de volkeren, namelijk de gemeente, deel krijgt aan dit nieuwe verbond en daarna alsnog Israël. En als u zegt, dat vind ik wat ver gezocht, dan zeg ik, dat kan wezen, want ik haal het helemaal bijvoorbeeld uit Genesis, want daar vind je die verhalen, precies diezelfde verhalen ook al, de omwisseling. Hè? Nou, Adam kan ik niet noemen natuurlijk, dat was de eerste, dat wordt een beetje moeilijk, maar als ik nou noem Kain en Seth, dan heb ik het al genoemd. Want Kain is duidelijk de uitbeelding van Israël. Dat kan ook niet anders, want het bloed van Abel zal voor de hand van Israël geëist worden, staat er in het Nieuwe Testament. Het bloed van Abel zal van Israël geëist worden. Wel, Israël is niet schuldig aan het bloed van Abel, maar Kain wel. Waardoor Kain dus blijkbaar een uitbeelding is van Israël, dat is heel uitgebreid zo. Misschien dat we daar ook nog eens een week bijbelstudie over kunnen doen. Om dat te laten zien. Hè. Maar zo is het nou eenmaal. Maar Kain werd terzijde gesteld. Kain werd verstrooid. Kain moest vluchten. Waarheen dan ook. Dat doet er niet toe. Maar in ieder geval heel eind weg. En in plaats daarvan kwam er Seth. Zijn naam betekent ook dat hij kwam in plaats van iemand anders. En Seth werd de erfgenaam van Adam. Dan heb je precies hetzelfde. Dan heb je dezelfde omwisseling. En de hele Bijbel door vinden we datzelfde plaatje. Die omwisseling van het eerstgeboorterecht, de omwisseling van hen die zouden leven onder het nieuwe verbond. Zij die verre waren, zouden nabij gebracht worden, maar zij die nabij waren, zouden verstrooid worden, zouden ver weggaan. Dat is de gedachte. En dat niet alleen, want nou heb ik het ver gezocht, maar ik zoek het helemaal niet ver, want dan gaan we eerst naar de volgende perikoop. Daar vinden we namelijk alsnog Maria Magdalena. Dat in elk geval, dat is de tweede keer dat ze in de geschiedenis voorkomt. Maar we vinden Maria Magdalena en zij stond buiten het graf, kennelijk later, te wenen. En als ze dan weende, bukte zij in het graf. Ze ging toch binnen en zag daar twee engelen in witte klederen zitten. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Het is zo mooi als je dat vergelijkt met de andere evangeliën. Dan staat er in de een staat, men zag daar engel des Heren. Nou ja, een engel des Heren vertaalt men dan, maar ongetwijfeld de engel des Heren. In het andere evangelie, je kan ze niet aan elkaar houden, dus het doet er niet toe. Maar in de andere staat, men zag daar een jongeling. En in deze staat, men zag daar twee engelen in witte klederen. Het is interessant om dat te bezien, want het blijkt natuurlijk hetzelfde te zijn. De engel des Heren is feitelijk de uitbeelding van de Heer zelf. Niet in menselijke gedaante overigens, maar niettemin in een gedaante. De engel des Heren is een type van Christus, is een verschijning van Christus, al in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe is dat uiteraard niet veranderd. Verder, de jongeling die men ziet zitten, dat kan natuurlijk heel goed die engel des Heren zijn. Die kan best beschreven worden als een jongeling. En waarom heet hij een jongeling? Wel, dat is de hele Bijbel door al hetzelfde. Omdat de jongeling de uitbeelding is van degene die uit de dood is opgestaan. Hij heeft nieuw leven ontvangen. Hij heeft het leven nog niet zo lang en is dus een jongeling. Ja. David had het ook eens over de jongeling, weet u nog? Nee, Absalom was dat. Ja, zeker. De jongeling. Zij een type van de Heer Jezus. Wel zeker, maar ik ga er verder niet op in. En hier staat twee mannen. En waarom twee mannen? Zijn twee mannen dan of twee engelen dan ook een type van de Heer Jezus? En het antwoord is jazeker. Jazeker. Ja, en vooral is het een type van de Heer Jezus in verband met de tegenwoordige nieuwe bedeling. Als tweede. En daarom wordt hij als twee gezien hier. Dat is ook niet de eerste keer dat het zo gebeurt. Dat gebeurt wel vaker. Gebeurt ook in het Oude Testament al. En in het Nieuwe Testament herhaalt het zich ook nog een keer. Want als de zichtbare Jezus van Nazareth ten hemel vaart, dan blijft er achter bij de discipelen. Wat blijft er achter bij de discipelen? Daar kun je een heleboel antwoord op geven. Hè? Christus zelf, of de geest, of de jongeling. Of twee mannen in witte klederen. Op de Olijfberg, enzovoorts. Het is altijd hetzelfde verhaal. Ik praat zo vaak over die dingen. Ik haal het nou verder maar niet aan. Maar ik zeg maar dat dus zo is. Dat zich zo vaak herhaalt. Het zijn diezelfde twee mannen weer. En ik heb al vaker gezegd. Als je twee mannen bij elkaar ziet. En als bovendien de namen er nog niet eens bijgegeven worden. Dan weet je zeker waar het op wijst. Altijd op de tegenwoordige bedeling. De roeping namelijk van Jood en Heiden. 2:1 in Christus. Dat is het altijd. Niet alleen hier, dus ik ga het nou ook niet bewijzen. Ik stel het alleen maar vast, zo is het nou helemaal altijd. Waarom zou het nou hier niet zo wezen? Goed, twee mannen dus, twee engelen, twee boodschappers, betekent dat gewoon hoor. En dan staat er, ze zeiden tot haar, er staat nog bij één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had, zodat uitdrukkelijk gezegd wordt dat ze iets te maken hebben met de Heer Jezus zelf. Hoofd en voeten, de hele, de complete Christus, van begin tot eind, van alfa tot omega. En het wordt afgebakend door deze twee geestelijke wezens, deze boodschappers, deze twee engelen. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Nou, zo is het toch. Waar is onze Heer? Dan vraag ik het u. Niet aan deze vrouw, maar dan vraag ik het u. Waar is de Heer? Nou, dat is een beetje moeilijk. Hè? Ja, precies. Hij is verborgen dus. Hij is weggenomen. We weten niet precies waar dat is. We kunnen het ook zo slecht aanwijzen. Ik heb nog nooit een kaart gezien waarop je dat kon aanwijzen. Nou, ik tekende zelf soms één, maar goed, dan lukt het nog niet zo best. Maar wij weten dat niet. De essentie is immers van het verhaal dat Jezus van Nazareth, die hier op aarde als mens geboren werd en die hier op aarde geleefd heeft en ook als mens gestorven is, die is opgewekt en vervolgens van de aarde weggenomen. En de vraag is, waar is hij nou? En het antwoord is, hij is verborgen bij God. Zo staat het er nou eenmaal en daar houd ik het dus maar op. Hij is diezelfde Jezus die een koninkrijk op aarde zou oprichten. En de vraag is, waar is dan zijn koninkrijk? En het antwoord is, het is verborgen. Dit koninkrijk, althans tot op heden, is niet van deze wereld. Het is onzienlijk. We hebben vandaag aan de dag te maken met de verborgenheden van het koninkrijk. Wij weten van de Heer Jezus dat hij is opgestaan. Omdat Gods woord ons het zegt. Omdat de bewijzen ervan geleverd zijn bovendien. Maar wij zien hem niet. Wij kunnen hem u ook niet tonen. Hij is er niet. Wij weten niet hoe wat. En wat wij ervan weten is alleen door wat ons verteld is. Zie? En zo gaat het hier uiteraard ook. Deze vrouw, ik hoef het bijna niet te zeggen. Maar deze vrouw is uiteraard het type van de gemeente als onderworpen aan Christus. Ik weet wel dat sommige mensen allergisch geworden zijn voor het feit dat de gemeente een vrouw is, maar niettemin is dat een Bijbelse waarheid. De gedachte dat de gemeente een man is, is net zo goed een Bijbelse waarheid, maar ik heb al eens eerder uitgelegd, dat heeft te maken met relaties, het heeft te maken met hoe je de zaak bekijkt. En heeft te maken met de vraag, in verhouding tot wie? Maar de verhouding van de gemeente tot Christus is er inderdaad een van vrouw tot man. Ik zei dus niet bruid tot bruidegom, want dat is een groot misverstand. Gelukkig niet. Want de gemeente wordt gezien als de vrouw van Christus, zoals het uitgelegd wordt in Efeze 5. Ik ga het dus expres nou niet uitleggen. Maar in elk geval is het zo dat de gemeente als geheel dienend staat ten opzichte van Christus en daarom de Christus erkent als haar Heer. En wij kennen de Heer Jezus Christus als onze Heer, als onze Meester. Dat is het woord. Het woord koning gebruiken wij niet. Het zou wel kunnen, maar wij gebruiken dat in de praktijk niet, omdat de Bijbel dat in de praktijk ook niet doet. Maar de Bijbel gebruikt wel dat begrip Heer. En de gelovigen van vandaag, deze eerste gelovigen uit deze nieuwe bedeling, deze eerste gelovigen van het nieuwe verbond, staan inderdaad onder Christus en erkennen hem als hun Meester en als hun Heer. En zij zoeken hem. Sommigen zoeken ook werkelijk, zoeken hem te zien. Wel, hij laat zich niet zien, hij is er niet. Hij zal zich laten zien, uiteraard, aan degene die hem menselijk zoeken, maar op een andere wijze. En op een wijze die dan nog niet meteen herkend wordt. Leest u maar eens met me mee. Er staat namelijk dat ze zegt, wij weten niet waar, ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dat duidt uiteraard op de verborgenheid van onze bedeling. En daar staat er, en als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Dat wil zeggen, ze ging weg, ze ging het graf weer uit. Waarmee maar duidelijk is dat deze engelen dus vermoedelijk niet zulke lichtgevende, gevleugelde gestalten waren zoals wij ze meestal uitbeelden. Want zij beschouwden ze gewoon als twee boodschappers, twee mannen. En ze ging dus gewoon weer naar buiten. Ze kwam binnen, was het lichaam niet. En die twee mannen die hielpen er ook niet verder. Die zeggen, wat zoekt gij? Dus die begrepen er ook niks van. Dus ging ze maar weer naar buiten. Ze ging het graf weer uit. Ja, dat is opstanding. Ze ging het graf weer uit. En toen, en dan staat er, ze ging achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Zij zag hem dus wel, hij was er dus ook, maar zij herkende hem niet. Dat is de tragiek van heel wat gelovigen overigens. Ze kennen hem niet. Ook die gelovigen, diegenen die pas tot geloof zijn gekomen, deel hebben gekregen aan de dood en opstanding van Christus. Ze zijn zijn graf ingegaan en zijn er weer uitgekomen, maar ze kennen hem niet. En ook als ze hem zien staan, bij wijze van spreken, dan kost het vaak nog moeite om voor hem om te begrijpen dat hij het ook daadwerkelijk is. Soms maak ik me wel eens zorgen over zoveel christenen. Ik denk dat als die de Heer zullen ontmoeten, dat ze niet zullen weten dat hij het is. Ze kennen hem ook niet. Hij beantwoordt waarschijnlijk ook niet aan hun profielschets, zo ze die al hebben. Zo ze al een idee hebben van wie hij zou moeten zijn. Je alleen al spreekt over het feit dat deze Jezus van Nazareth tegelijkertijd de Zoon van God is en hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, en dat hij ook daadwerkelijk op deze aarde en over de aarde zal regeren, daar krijgen sommige mensen al kippenvel van. Gelovigen bedoel ik. Die kennen hem zo niet. Die kennen hem in het gunstigste geval, en ik noem een gunstig geval, ze kennen hem in het gunstigste geval als iemand die zich gelukkig niet laat zien, maar die in ieder geval wel de zonde vergeeft. Ik bedoel het echt zo, zoals ik het zeg. Stel je voor dat hij bij ons binnenkwam, straks. Gaan straks naar huis, gaan thuis weer koffie drinken, of weet ik veel wat we gaan doen. En dan wordt er gebeld en steeds die bij. Dat is toch niet prettig, of wel? Ik hoop voor u dat het wel prettig is, als het zo zou zijn. Maar ik ben bang dat velen in zulke omstandigheden, u natuurlijk niet, maar dat velen onder zulke omstandigheden hem inderdaad niet zullen kennen. En daar gaat het om. Zie. Hoewel zij gelovigen zijn, zullen ze hem niet kennen. En dat gebeurt hier ook. Ze ziet hem staan en ze kent hem niet. Ze had hem zo lang gezien. Hij logeerde bij hun thuis. Ze had hem zo vaak verzorgd. Zie. En dan staat er, ze wist niet dat het Jezus was. Waaruit maar weer blijkt dat dat wat het graf inging toch niet hetzelfde was als dat wat eruit ging. Het betekent dat hij wel degelijk in gedaante veranderd was. Dat is ook wat trouwens in het voorgaande schriftgedeelte, met name in vers 7, ook gezegd wordt. Als er staat dat de zweetdoek die op zijn hoofd was geweest, dat die nog apart lag en in een plaats samengerold. Dat betekent dat het ding helemaal niet afgewikkeld was. De Heer was niet uit zijn klederen of doeken gewikkeld. Hij was niet uitgepeld. Ik weet niet hoe je dat netjes moet zeggen. Maar ik bedoel het heel netjes. Hij was daar niet netjes uitgehaald. Nee, hij was eruit gestapt. U moet zich dat voorstellen, dat die doek om zijn hoofd gewikkeld was, zoals die hier ook staat en zoals blijkbaar ook gebruikelijk was. En dat lag er nog zo. Het was niet afgewikkeld, maar het lag nog steeds opgewikkeld, alleen hij was er gewoon uitgestapt. Er doorheen gegaan, om het eens zo te zeggen. Later lezen wij dat hij ergens binnenkwam waar de deur op slot zat. Hij kwam door de gesloten deur naar binnen. Vermoedelijk niet eens door de deur, dus hè. Maar goed, maar we noemen dat dan zo, gemakshalve. Maar hij was al eerder gewoon uit zijn lijkkleed gestapt. Wel, dat gebeurde bij Lazarus niet toen hij opstond. Ik weet niet precies uit het hoofd hoe het vermeld staat, maar dat is een paar hoofdstukken eerder in hetzelfde Johannes-evangelie. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de man verzorgd moet worden, dat hij uitgepeld moet worden, dus daar komt het op neer, en te eten moet krijgen en al die dingen meer. En dat gebeurde hier niet. Wat opstond was wel degelijk anders. Het was niet hetzelfde. Het was niet de oude schepping die hersteld werd. Het was een nieuwe schepping die uit de oude voortkwam. De opstanding van Christus was niet de eerste opstanding die er ooit plaatsvond, maar het was wel de eerste opstanding in een nieuwe schepping. Degenen die voor hem uit de dood waren opgestaan, waren weer teruggekomen. Waren weer terug het graf uitgegaan, waren weer teruggekomen in dit oude leven. Maar van de Heer Jezus is duidelijk dat hij niet terugkwam in het oude leven, maar dat hij verder ging in een nieuw leven. Hij kwam niet terug in een oude schepping, maar hij werd de eersteling van een nieuwe schepping. En daarom kan met recht van hem gezegd worden dat hij de eerstgeborene is uit de doden. Nou, wedergeboren uiteraard, maar de eerstgeborene uit de doden. De eersteling, dergenen die ontslapen zijn, enzovoorts. Niet omdat hij werkelijk de eerste was die uit de dood kwam, maar wel omdat hij de eerste was die op deze wijze werd opgewekt. Daar gaat het om. Hij was dus veranderd. Vandaar dat men hem ook dikwijls niet meteen herkende. En dan staat er dat de Heer tot haar spreekt en zegt: vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? En zij meende dat het de hovenier was, want dat denk je dan. Dan denk je dat het, hoe heet zo iemand? Heet zo iemand een tuinman? Ik weet het niet. Iemand die een begraafplaats verzorgt. Hè? Dat denkt ze dus. Dat is iemand die hier, die is hier van die beweging, zal ik maar zeggen, daar vraagt ze dus aan. Die zal dus wel weten hoe het zit. En ze menende dat het overnieuw was, zeiden tot hem: Heere, zo gij hem gedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria, dat betekent zoveel als geliefde. Dat is de beste vertaling van de term die ik ken. En zij zich omkerende, zeide tot hem, in het Hebreeuws, Rabuni, en Johannes vertaalt het voor ons en zegt, het betekent meester. Ik dacht te weten dat het niet alleen meester betekent, maar zelfs mijn meester. Anders zou het gewoon rabbi geweest zijn. Mijn meester of onze meester wil ik afwezen, maar niet alleen maar meester, maar inderdaad dat het haar meester is. Dat wordt er ook in uitgedrukt. Dit nu, deze uitspraak meester, waarmee zij de Heer betitelt, dat is de uitspraak of de term die door de Heer zelf al eerder gebruikt is in verband met zijn opstanding. En ik zeg het gewoon uit het hoofd hoor, namelijk in Johannes 13. Waar de Heer Jezus in de opperzaal is met zijn discipelen, in de nacht dat hij verraden werd, inderdaad. De paasmaaltijd viert hij met hen enzovoorts. En op een gegeven moment staat er dat hij opstaat. Dat is opstanding dus, hè. Hij staat op, legt zijn klederen af. Dat is een beeld van de dood. Van dood en doet een linnen doek, daarmee omgort hij zich. Dat is altijd een beeld van opstanding. En gekleed in deze linnen doek gaat hij de voeten van zijn discipelen wassen. En je weet, dan is daar Petrus weer. En die vindt het niet zo nodig, of uiteindelijk toch weer wel. Hij weet het niet zo precies, maar het is maar goed dat de Heer wel precies weet wat er nodig is. En die zegt het dan ook. En daarna zegt de Heer: gij noemt mij, gij noemt mij meester en heren, of gij noemt mij meester, namelijk Heer. En dan zegt hij: en gij zegt wel, want ik ben het. Maar meteen zegt hij erachteraan: wel, als ik je meester ben, dan moet je doen wat ik zeg. Sterker, als ik je meester en heer ben, dan moet je doen wat ik doe. En wat hij tussen discipelen dan ook inderdaad zegt, is dat zij bereid moeten zijn, onder alle omstandigheden, om elkaars voeten te wassen. En ik mag aannemen dat u weet wat dat betekent. Het betekent uiteraard dat men elkaar zonden zal vergeven, dat men elkaar zondige levenswandel zelfs zal vergeven. Ik kan het niet helpen, ik heb het niet uitgevonden, ik heb het niet geschreven, het staat er domweg. En bovendien, u zult het wel eens eerder gehoord hebben van een ander, hoop ik. De eenvoudige waarheid is dan dat daar wordt uitgebeeld hoe de situatie zal zijn van de gemeente na de opstanding van Christus. In een hoge positie, in een opperzaal, eigenlijk in de hemel zelf. En daar één bij elkaar, maar dat kan alleen wanneer men bereid is elkaars tekortkomingen te vergeven en elkaar de voeten te wassen. En de Heer zegt: wel, ik doe het voor jullie, voortaan moeten jullie het zelf voor elkaar doen. Je noemt mij meester? Wel, dat is terecht. En die situatie bestaat vandaag aan de dag nog steeds. Een situatie waarin wij dezezelfde opgewekte Christus kennen als Heer en inderdaad als meester. Ook als onze leraar, als onze rabbi. En dat is de positie van de... Dat schildert de positie van de gemeente ten opzichte van Christus. Christus die het voorbeeld is. En je moet goed begrijpen dat deze Maria Magdalena inderdaad het graf in geweest is en het graf uit geweest is. Ze is in en uit gegaan. Ze heeft, om zo te zeggen, deel gekregen aan de dood en opstanding van Christus. Dat is waar het over broeder Leeuwagen er straks gelezen heeft in Romeinen 6. Dat een gelovige deel heeft aan zijn dood en opstanding. En daarna net als Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders. Het is gelezen. En anders leest u het nog maar eens na. Het is gelezen dat wij onze leden niet zouden stellen tot wapenen der ongerechtigheid, maar als wapenen der gerechtigheid. Onze lichamen dus, onszelf. Nou, daar gaat het om. En de eerste dingen die wij als dienstknechten der gerechtigheid zouden moeten doen, is elkaar vergeven. Want als ons niet vergeven zou zijn, dan zouden wij niet onder deze gerechtigheid leven. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Wij zouden niet rechtvaardig zijn als ons de zonden niet vergeven waren. Als wij daarna dienstknechten der rechtvaardigheid worden, betekent dat dat wij elkaar zonden vergeven enzovoorts. En diezelfde titel meester die daar in Johannes 13 gebruikt wordt in die opperzaal, die wordt hier weer gebruikt in verband met Maria. En het duidt aan dat wij als gelovigen inderdaad hem kennen als onze Heer. Waarna staat, Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. En dat is wat Maria Magdalena deed. Zij ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Nou, daar ga ik ook verder niet op in. Dat doe ik misschien vanmiddag weer, dus dan moet hij hard achter me aanrijden. Dan misschien hoort hij het vervolg op het verhaal ook nog. Maar waar ik wel op inga is het gedeelte vanaf vers 19. Daar staat, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week. Dat is het avond geworden. Dit is een belangrijke geschiedenis die hier overgeslagen wordt. Die vinden we namelijk in Lucas 24. Dat is een geschiedenis van ook twee mannen, waarvan de namen weer een beetje in duister gehuld zijn. We kennen er namelijk maar één van, Cleopas. De andere weten wij niet. Het zijn de twee Emmausgangers. En ik heb in het verleden al vaker gezegd, zoals velen voor mij trouwens, dat deze twee mannen uitdrukkelijk weer de uitbeelding zijn van de gemeente. Zij waren onderweg. Bij Jeruzalem vandaan, bij de Heer vandaan feitelijk. Maar onderweg, op dezezelfde dag, komt de Heer bij hen en die Heer maakt zich aan hen bekend. Hij opent hen de schriften en laat hen zien, beginnende bij Mozes en de profeten, wat in de schriften geschreven stond over hem. En over dat de Christus moest lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En ik denk dat hij misschien ook begonnen is bij Kain en Abel, en vervolgens Kain en Seth misschien. Maar in ieder geval wel, denk ik wel, over Melchizedek. Denk ik. Ik heb er ook een reden voor uiteraard waarom ik dat denk dat het nou net Melchizedek was. Maar daar gaat het nou even niet over. Hè. Maar zo zijn er nog veel meer dingen. Hij zal gesproken hebben in ieder geval ook over de uittocht uit Egypte. De verlossing. En hoe men... Drie dagen na het eten van het paaslam op de derde dag inderdaad de Schelfzee doorging, om maar eens wat te noemen, want ik noem maar eens wat, hè. En hoe men ook in de dagen van Jozua na drie dagen op de derde dag de wateren van de Jordaan doorging, om maar eens wat te noemen, hè. En zo kunnen we nog een poosje doorgaan, maar in ieder geval heeft de Heer vanuit de gehele schrift, beginnende bij Mozes, gesproken over wat in die schrift over hem geschreven stond. Het zal duidelijk zijn dat het dan toch in de typologie geweest moet zijn. Maar hoe dan ook, de Heer heeft dat gedaan op dezezelfde dag. En het einde van dat verhaal, dat vinden we in Lucas 24. Het einde van dat verhaal is heel interessant. Er staat namelijk in Lucas 24, in vers 30... Vers 27 staat, begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was, met betrekking tot zijn lijden, sterven en opstanding uiteraard, want dat staat er ook inderdaad. Dan vers 30 staat: en het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht. En waarom herkennen zij hem ineens? Wel, dat is heel eenvoudig. Ik denk dat de Heer inderdaad over het brood gesproken heeft. Daarom noemde ik Melchizedek. Melchizedek was ook die man die brood en wijn voortbracht nadat de strijd gestreden was. Nadat Abraham strijd erop zat, kwam Melchizedek hem tegemoet en bracht voort brood en wijn. Nadat de strijd gestreden was, werd het leven, brood en wijn is leven, leven voortgebracht. En zo zal het ook gegaan zijn bij de uittocht uit Egypte. Men heeft daar het paaslam gegeten, maar inderdaad ook het brood. En men heeft de wijn gedronken en men ging uit Egypte. Op de derde dag ging men door de Schelfzee en al die dingen meer. En het is hier in de dagen van ongezuurde broden, op de eerste dag der week, in het feest van ongezuurde broden, dat de Heer bij deze twee discipelen binnenkomt en met hen eet en met hen het brood nam. En hij zegende het en hij brak het en hij gaf het hun, precies zoals hij het deed 3 dagen eerder bij het vieren van de paasmaaltijd. En bij die gelegenheid herkenden zij hem. Oh, ik ken het verhaal, er zijn er die zeggen dat ze herkenden hem omdat hij met zijn handen kwam en het brood aanreikte. Toen hebben ze die littekenen in zijn handen gezien. Maar dat staat er niet. Er staat niet dat men hem herkende aan de handen. Er staat men herkende hem aan het brood. Want dat staat er. Lees maar eens verder. Er staat hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En dan vers 32. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Wel, zo hoort dat te zijn bij elke gelovige. De schriften geopend worden en ook verklaard worden. Dan horen onze harten brandend te zijn. Dan hoort dat leven van Christus in ons te werken. Dan hoort die geest ook aanwezig te zijn en te werken. Dat is branden. Het branden van het vuur in de geest. En dan staat er: en zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heer is waarlijk opgestaan en is door Simon de Petrus dus gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden, niet in zijn handen, maar in het breken van het brood. Want dit uitdelen van het brood, dat deed bij hen het licht opgaan. Het herinnerde hen aan zoveel geschiedenissen in het Oude Testament, in de schriften die uitdrukkelijk nogmaals genoemd werden. Het herinnerde aan de schriften waarin zo dikwijls het brood beschikbaar was, uitgereikt werd. Ik geloof dat ik de vorige keer hier ook gesproken heb over het brood wat uitgereikt werd. Toen was het bij David die het brood kreeg van de tafel der toonbroden. Het was zo dikwijls. Alleen historisch vinden wij het niet belangrijk, maar het is een van de bekende dingen uit de schrift dat de Heer leven geeft, dat hij brood geeft, dat hij wijn geeft, enzovoorts. Wel, het waren deze discipelen, 2 van de discipelen, niet van de 12, maar van de anderen, die hier overdag de Heer ontmoeten en van hem het brood ontvangen en ze melden zich bij de andere discipelen, onder andere dan hier in Johannes 20 vers 19, waar dan staat: als het avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. Enzovoorts. En hier waren die 2 Emmausgangers dus ook bij. Die hadden al eens een keer het brood van hem ontvangen op deze dag. En bovendien is het zo dat deze plaats waar men samenkomt ongetwijfeld dezelfde plaats is waar men 3 dagen eerder het brood van de Heer ontvangen had, maar toen bij de paasmaaltijd. Het was diezelfde opperzaal. Waarin men was, overigens staat boven verschijning aan de 10 discipelen, dat moet u dus niet geloven, het waren er geen 10. Het waren er dan toch minstens 12, want 2 Emmausgangers waren er ook bij. De gedachte is alleen dat Thomas er niet bij was, maar verder waren er waarschijnlijk heel wat meer dan alleen maar die 10. Maar niettemin, dit was dezezelfde plaats waar de Heer hen eerder het brood aangereikt had, 3 dagen tevoren, in de nacht dat hij verraden werd, enzovoorts. En hier is men nu weer, men blijft daar bij elkaar. Het is ook dezelfde zaal waar men bij elkaar is, kennelijk als een paar weken later, 7 weken later, namelijk op Pinksteren. En waar de Heilige Geest ook zichtbaar in hun midden aanwezig wordt, of komt. Het is dezelfde plaats. waarvan hier de deuren dicht zitten. Nou, dat zou je moeten herkennen. Ze zitten opgesloten in hun huis. Ja, net als Paulus. Zie, maar ook daar was de Heer aanwezig. Het is een beeld van de positie van de gemeente. Op een hoger niveau, een opperzaal. Hoog. Meestal drie hoog, als ik het goed bestudeerd heb. Drie hoog. En soms ging er zelfs drama uit, maar dat is weer een ander verhaal. Dat was trouwens niet hier, maar dat was in Troas. Maar niettemin een opperzaal. De derde vloer staat er soms bij. Inderdaad, maar in ieder geval boven een uitbeelding van de hemel. Waarvan gezegd wordt dat het onze plaats is als gelovigen van vandaag. Want we hebben het vanmorgen al aangehaald. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Met de deur op slot. Daar hoort niemand anders in. Wij horen dat. Het is onze plaats. Het is de plaats die voor ons bestemd is. En we kunnen daar ook ingaan. Want het voorhangsel is geschud. De hemel is open. Voor ons wel. Voor anderen niet. Voor de Heer was het ook open. En hij was daar binnen. En hij verscheen daar aan zijn discipelen. Die daar de uitbeelding zijn van de gelovigen van vandaag. En wat gebeurt daar? Wat is de plaats waar de Heer met hen samenkomt? Waar de Heer met hen aan de tafel zit? Waar hij hen eten geeft? U zult zeggen, maar hier krijgen ze toch geen eten? Dan zeg ik, nou, moet u eens kijken wat er staat. Er staat, als het avond was, de eerste dag der week, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond, want hij was opgestaan, hij stond in het midden, want hij staat centraal, en zeide tot hen, vrede zij u lieden, is de vervulling van wat hij tevoren gezegd heeft, dat hij hen vrede zou geven. Vrede laat ik u en vrede geef ik u. En hier is dat vervuld, hij komt bij hen en zegt, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Zij zagen de Heere en zij hebben ook inderdaad moeten erkennen dat hij het was. En dan staat er, Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als ze dit gezegd had, blies hij op hen, staat erbij, en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. De eerste opmerking is dan altijd hetzelfde. En wat denkt u? Zouden ze die geest ontvangen hebben? Zeg nou niet nee, hè. Natuurlijk hebben ze die geest ontvangen. Natuurlijk. Men merkte het alleen niet. Het was alleen niet te zien. Nee, maar de essentie van geest is nog altijd dat het onzienlijk is. Dus je zou bijna zeggen, het is het beste bewijs voor dat het gebeurde. Men zag namelijk niks, hè. Een beetje raar om het zo te zeggen. Maar niettemin, de Heer blies op hen en hij zeide, ontvang de geest. De adem die hij blies is immers geest. Iemands adem is iemands leven. Het is ook hetzelfde woord trouwens in de grondtekst. Hij blaast op hen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Maar wat is Heilige Geest anders dan het leven van Christus? Voor het leven wat hij ons geeft. Het is het leven wat uit de dood is. Tot stand gekomen, een leven wat opgestaan is uit de dood, waardoor wij leven uit de dood hebben ontvangen, waardoor wij deel hebben aan zijn wedergeboorte enzovoorts. Hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Maar moet duidelijk zijn dat brood en wijn inderdaad een beeld zijn van het leven van Christus en dus van zijn geest. Meestal splitsen we dan zeggen, brood is een beeld van zijn lichaam en wijn is een beeld van zijn leven, zijn geest. Maar goed, dat laten we daar dan maar bij houden. In ieder geval, de Heer gaf hem brood aan deze plaats. Dat is wat hij meestal deed. En hij had zijn discipelen al. Sommigen ervan had hij brood gegeven. Dezezelfde dag. Maar hier is hij met hen verzameld in de opperzaal. Afgezonderd van de wereld. Je zou zeggen in een gevangenis. Maar daar geeft hij hun inderdaad brood. Namelijk leven. Hij blies op hen staten. En hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Moet daaruit duidelijk zijn dat de totstandkoming van de gemeente niet zijn oorsprong vindt in Pinksteren, maar in Pasen. In Pinksteren vinden we de praktische uitwerking ervan. Vinden we de demonstratie ervan naar buiten uit. Vinden we de openlijke prediking ervan ook naar de wereld en ook naar Israël toe. Maar het ontstaan van de gemeente vindt gewoon plaats op de dag van de opstanding van Christus. Dezezelfde dag, de 17e Nisan. Van het jaar 32 van onze jaartelling. Een historisch moment. waarop een nieuwe schepping tot stand kwam. En wij als eerstelingen van die nieuwe schepping, wel, wij ontvingen daar ons leven. Daar verscheen dat leven uit het graf. Het is dat leven wat wij ook vandaag aan de dag ontvangen, waaruit wij leven. Dat is ook wat uitgebeeld wordt in de enige tekenen die wij nog over hebben. Enige tekenen die ons ook uitdrukkelijk gegeven zijn door de Heer. Namelijk de tekenen van brood en wijn. En het teken ook van de doop, uiteraard. Beide beelden feitelijk hetzelfde uit. Beide zijn namelijk de uitbeelding van het nieuwe leven. En hoe het tot stand gekomen is. Brood en wijn, zal een heel verhaal over te vertellen zijn. Over hoe het tot stand komt. Waar het vandaan gekomen is. Hoe het zo gekomen is. En hetzelfde geldt voor de doop. Die immers de uitbeelding is van de, in de eerste plaats, dood en begrafenis. Maar uiteindelijk, uiteraard, Godzijdank, zeg ik er ook maar weer achter, de opstanding van het nieuw leven. Waarbij de wateren breken en waarbij men geboren wordt. Niet uit water zelf, maar uit water en geest. Namelijk uit geestelijk water. Dat is ook allemaal het Johannes-evangelie. Het gaat om niks anders dan dat Jezus van Nazareth niemand anders is dan God zelf. Of eventueel genoemd de Zoon van God. Maar in elk geval, hij is degene die vanaf de eerste bladzijde van dit Johannes-evangelie leven geeft. In het begin was het woord en het was het leven, staat er meteen. En dat blijft al deze hoofdstukken lang zo. Zie? En ook vandaag de dag staan we daarbij stil. Eerlijk gezegd, het is eerste paasdag, maar voor ons is het eigenlijk een zondag zoals alle anderen. Wij vieren alle dagen, in ieder geval alle zondagen, vieren wij Pasen. Wij houden de zondag in ere, niet omdat we de Sabbat moeten houden, want het is de Sabbat niet. Maar wij houden de zondag in ere omdat het de dag is na de Sabbat. De dag namelijk van het nieuwe leven, de dag van de opstanding van Christus. Zie? Het is een goed gebruik om op zo'n zondag bij elkaar te komen, de opstanding van Christus te gedenken. En te gedenken hoe hij ons ooit dat nieuwe leven geschonken heeft. En als u zegt, ja, maar dat was niet aan mij, dan zeg ik, nou, het werd u wel aangereikt. Zie? Want het nieuwe leven van Christus is bestemd voor een ieder die zijn vertrouwen op hem stelt. Voor een ieder die hem erkent als zijn Heer en Meester. Het is wat Petrus spreekt op de Pinksterdag, zo weten dan zeker dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. En een ieder die hem zo kent en hem in die hoedanigheid aanroept, ontvangt inderdaad dat leven van deze opgewekte Christus. En als u zegt, nou hebben we weer een heleboel typologie gehoord vanmorgen, dan zeg ik, wat had u dan gedacht? Als we rond brood en wijn samenkomen, dan komen we niet om onze honger te stillen. Niet om een avondmaaltijd te houden, zelfs niet om te ontbijten. Maar om uitdrukking te geven aan onze verbondenheid met de levende Christus, die ons zijn leven aanreikt en die dat inderdaad onzienlijk doet. Hij reikt ons zijn geest aan. Wij kunnen dat niet zien. Maar omdat mensen zo graag iets willen zien, hebben we deze zichtbare tekenen van brood en wijn gekregen. Dat we ons daardoor zouden laten bepalen bij het feit dat wij niet te maken hebben met een dode heiland, niet een die slechts stierf, maar dat we te maken hebben met een leeg kruis, een geopend graf en een gedekte tafel waaraan wij mogen aanzitten, waardoor wij uitdrukking geven ook aan onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus, in een positie met de deuren gesloten, afgezonderd van de wereld, maar waarbij de Heer zegt, ontvang de geest. En zo is tot vandaag de dag. Nog steeds ontvangen wij die geest. Nog steeds ontvangen wij dat leven. En nog steeds reikt hij ons dat brood aan. Amen.